Het is zo geweldig om met elkaar God te aanbidden. Dankjewel aanbiddingsteam. Mooie liederen. Dankjewel ook voor de zegen, gebed ook. Het gebeurt niet zo vaak dat Nelly met mij meegaat. En het is een primeur voor haar voor de eerste keer van haar leven is in Boskoop. En voor mij is het de derde keer. En weet u, alles wat ik van Boskoop is, de enige plek die ik ken, die is, dit is Boskoop. Ik denk dat er nog meer is, maar verder dan hier ben ik nog nooit geweest. Maar dit is misschien ook wel de beste plek van Boskoop om te zijn. Wel leuk. Het is alweer 2 jaar geleden dat ik hier was en ik ben hier niet zo vaak geweest. Maar een van de eerste keer dat ik hier was, stond ik tussen een aantal mensen. En toen vroegen ze af wie de spreker was van die ochtend. En toen zei ik heel voorzichtig, dat ben ik. Oh, ben u dat? En dat is dus als je waar je niet zo vaak ergens komt, dan is dat zo. En we hebben wat persoonlijke contacten ontwikkeld door de afgelopen jaren met Ed, onder andere. En ook met name met Thomas en Nella. Daar liggen wat verbindingen over met hun familie. En als wij vanmorgen, als ik vanmorgen deel met het woord, en dat komt een beetje uit de gesprekken die ik erover gehad heb, het contact over waar ben je mee bezig, waar ben je als gemeente mee bezig. En waar je als gemeente mee bezig bent, dat heeft te maken waar je persoonlijk mee bezig bent. Ik zal straks iets kort zeggen over ons eigen leven. Maar wat God doet in de gemeente, wat God doet in je leven, is nooit los te koppelen van dat wat je zelf ervaart. Je kunt nooit verwachten van dat God dingen doet in de gemeente als je daar zelf niet bij betrokken bent. Ik zal het heel simpel zeggen. Ik sprak ooit een man in de gemeente die wij mochten dienen. En die leefde zo aan de zijkant van de gemeente. Zo observerend. Nergens in betrokken zijn, maar wel veel erover spreken of kritiek hebben. En op een dag, dat kan gebeuren, hè? Op een dag was ik het gewoon zat. En ik zei tegen hem, ik wil je wat aan je vragen. Wat is nou jouw plaats in de gemeente? En toen gaf hij mij een omschrijving die ik nog nooit eerder gehoord had. Hij zei, God heeft mij een zijlijnbediening gegeven. Ik kende een hoop bedieningen. En dat was een hele nieuwe voor mij. En onmiddellijk dacht ik, wauw, want waar dacht ik aan? Ik dacht aan die mensen die langs de zijkant zitten met zo'n emmer met een spons, weet u wel. Die als er wat gebeurt in het veld naar binnen rennen en met zo'n wonderspons zo'n speler weer oplappen die daarvoor lag te kermen. En dan weer opstaat en dat, ik dacht, dat is een mooie zijlijnbediening. Maar dat bedoelde hij niet. Hij bedoelde, ik zit op de tribune en ik beoordeel alles wat er gebeurt, maar ik doe niet mee. En toen heb ik hem in liefde een keuze gegeven. Ik zeg, voor jou heb ik een keuze. Je hebt 2 mogelijkheden. Je gaat of meespelen, of je gaat weg. Hard, hè? Maar ik heb het in liefde gezegd. Want de wedstrijd van de gemeente, het leven van de gemeente, dat vindt binnen de lijnen plaats. En niet op de tribune. Ooit was het Johan Cruijff die heeft gezegd dat Nederland 14 miljoen bondscoaches had. Dat zijn er tussen 17 miljoen, geloof ik. Van mensen die op de kant vertellen hoe het moet. Maar het leven van de gemeente. Met al zijn ups en downs. Met zijn zegeningen en zijn zorgen. In persoonlijke levens, in het leven van de gemeente. Dat vindt plaats binnen de lijnen. En daar kun je met elkaar winnen. En soms verlies je. Dan moet je elkaar weer troosten en bemoedigen. Elke gemeente gaat door periodes heen. Elk leven gaat door periodes heen. Maar de wedstrijd wordt binnen de lijnen gespeeld. Weet u, een van de mooiste dingen in ons leven, een van de mooiste dingen die ik vind, is dat je deel bent van een lichaam. Je bent deel van een familie. Dat is gemeente zijn. Alle prachtige dingen die we gezongen hebben, die ons hart richten op God en op zijn Zoon Jezus Christus. We zijn deel van een familie. Ik ga een aantal bijbelgedeelten gebruiken vandaag. En ik begin in Efeze, dan kom ik straks ook terug. In Efeze hoofdstuk 2, daar omschrijft Paulus dat heel mooi. Dan zegt hij, je bent dus geen vreemdelingen of gasten, Dat kan zijn. Dat kan zijn dat u komt in de gemeente, u bent iemand meegenomen, u bent wel gast. U bent meer dan welkom. Deze gemeente heeft u meer dan welkom. Met het diepe hoop en diepe verlangen dat u geen gast zult blijven. Maar, staat er, maar dat je burgers, net als de heilige, Efeze 2 is dat, vers 19 tot 22. Als en huisgenoten van God. Een andere vertaling, familieleden van God. Wat prachtig is dat, hè? Je hoort bij het huisgezin van God. Bij de familie van God. En die wordt gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Daar is deze gemeente op gebouwd. Op die hoeksteen. En daar hoor je bij. En vanuit hem groeit dat hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel. Die gewijd is aan hem de Heer. In wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Wat een prachtig opzijn van de gemeente. Je wordt huisgenoten van God, familie van God. En je woont op een plek waar Christus het fundament is. En op dat fundament wordt gebouwd. En wat wordt er gebouwd? Een gebouw, steen voor steen. Een tempel die gewijd is aan hem. Daarom is het zo heerlijk als vanmorgen de lofprijs deze ruimte vult. Waarin je samen God vereert. En waar God woont. Is dat niet geweldig? God woont er. En Nelly en ik, wij mogen met enorme dankbaarheid terugkijken op dat leven binnen de gemeente. We hadden voor de dienst even een gesprek. We hebben elkaar zo'n ruim 50 jaar geleden leren kennen in de gemeente. Ik kwam uit een sectarische achtergrond. Ik had een heel verwrongen beeld van de gemeente. Ik wilde eigenlijk niks meer ermee te maken, maar met heel veel liefde ben ik onderwezen in het functioneren van de gemeente. En ik heb daar ook mijn vrouw leren kennen. En we hebben samen heel wat arbeid mogen doen in de gemeente in Rotterdam, waar we toen woonden. En toen verhuisden wij 39 jaar geleden naar Roosendaal. We wilden eigenlijk wat rustiger aan gaan doen met onze jonge kinderen. Maar na een korte tijd ontstond in ons huis een bijbelkring die uitgroeide in een gemeente. Die wij bijna 30 jaar hebben mogen leiden. Met grote vreugde. Dwars door alle facetten van het leven heen. Alle facetten. Prachtige momenten en verdrietige momenten. Want die horen er allemaal bij. En het is inmiddels alweer 4 jaar geleden dat ik mijn taken mocht overdragen. En sinds een jaar wonen we in Putten. Dus ik ben dit keer van de andere kant gekomen. Prachtige, bijzondere plek om te wonen. Want we wonen op de Bijbelbelt. Nou, dit is een beetje de rand van de Bijbelbelt, geloof ik, hier deze kant. Maar wonen we echt op de Bijbelbelt en we genieten ervan. Lekker op zondag, lekker rustig. In Roosendaal gingen de winkels op zondag ook allemaal lopen. En van 1 keer per maand naar elke week. En bij ons is het op zondag rust. Zie je de families wandelen, je ziet de mensen met elkaar uitgaan. En dat prachtige gezicht. En de kerken zitten vol. Ongelooflijk ontroerend. Als je daar om 9:30 begint de dienst hier, hè, voor de meesten. Als je daar om 9:30 in de kerk begint en je komt om 9:50, dan moet je een plekje zoeken. Ongelooflijk ontroerend vond ik dat. Ik ben niet traditioneel kerkelijk opgevoed, maar we zijn in de zomer een paar keer naar de traditionele kerken geweest. Ongelooflijk dat je om 10 minuten voor het begin van de dienst een plekje moet gaan zoeken. Mensen, alle toonaarden in Put heb je alles vertegenwoordigd. Met hoedjes, zonder hoedjes, al die dingen meer. Maar wat mooi dat er zoveel verlangen is naar God. Dat heeft ons echt diep geraakt. We zijn er naartoe verhuisd omdat onze jongste zoon, die woont daar sinds 2 jaar begeleid. Onze jongste zoon Gideon. En Gideon heeft het syndroom van Down. En hij woont daar in een ongelooflijk liefdevol huis. En het werd net al even genoemd. Ons eerste jaar in Putten was een heel apart jaar. We waren nog maar net verhuisd toen. Waren we 2 maanden in Israël om daar te mogen werken. Als medewerkers in de graftuin in Jeruzalem. En de zomer zouden wij weer gaan met Gideon en zijn medebewoners om een reis te leiden. Maar een aantal dagen voordat we die reis zouden gaan maken, werd hij ziek en kreeg hij een bloedvergiftiging. Thomas en Nella die hebben dat een en ander van meegekregen, ook weer door hun familie. En ruim 6 weken lag hij op de intensive care in het ziekenhuis in Harderwijk. En We zijn door de diepste dalen gegaan en hebben ogenblikken gedacht dat hij zou sterven. Het verhaal van prins Friso, dat raakt ons heel erg, omdat wij diezelfde situatie hadden. Een kind wat in slaap werd gehouden vanwege alle complicaties, alle moeilijkheden. En na 6 weken mocht hij intensive care verlaten. Daarna nog 7 weken op de normale afdeling. En weet u, ik wil u ter bemoediging zeggen, er is heel veel voor hem gebeden. Daar zie je ook de kracht van het lichaam van Christus. Dat gaat over plaatsen, over grenzen heen. Mensen in dit land en buiten dit land hebben met ons meegebeden, hebben met ons meegestreden. En op een ogenblik zei een van de artsen, moet ze goed rekening mee houden. Als uw zoon dit overleeft, dan krijgt u hem nooit meer zo terug als hij geweest is. En met zijn beperking die hij natuurlijk al heeft, kan ik u zeggen tot eer van God. God heeft hem niet alleen hersteld en aangeraakt, maar hij is nog net zo keen en clever en bij de hand als daarvoor. En hij leeft ten volle en hij is nog bezig aan het revalideren. Maar het gaat zo bijzonder goed. En we zien daarin de kracht van God en de genade van God. En we weten dat het ook anders had kunnen gaan. Deze week stonden wij, eergisteren stonden wij bij een begrafenis. Iemand in Roosendaal, de gemeente die we mochten dienen. Een jonge vrouw van 42 jaar die een auto-ongeluk had gehad. En 4 weken lang zo gezweefd heeft tussen leven en sterven. En ze is naar de Heer gegaan. Al die elementen zitten daarin. Weet u, we zijn zo dankbaar dat we een God hebben waar we kunnen rekenen die in leven en dood trouw is. We hebben vanmorgen ons vertrouwen uitgesproken. We kunnen God vertrouwen, hebben we gezegd. In elke situatie van het leven. Dat hebben we zo ervaren. Dat God er is. En dat God ons Goddank deel heeft gemaakt van een lichaam wat zorgt, wat draagt, wat lief heeft. En je bent ongelooflijk eenzaam. Als je buiten de gemeente staat. Mensen gaan ons uit de gemeente weg omdat ze echt niet mee eens zijn of moeite hebben. Lieve mensen, je vereenzaamt. Want je moet het alleen gaan doen. En de gemeente is de plek waar God je wil zegenen. Waar God je wil gebruiken om ook tot zegen te zijn. Waar je samen kunt beleven. Maar toen wij gingen pionieren in Roosendaal, waren er geen conferenties over gemeentestichting of gemeentegroei. En zover ik weet waren er ook helemaal geen boeken beschikbaar. Zoals er, goddank nu, heel veel goede materialen zijn. Maar we hadden zo'n verlangen om een gemeente te zijn. Een gemeente te mogen bouwen. Een gebouw tot eer van God. En waar moesten we naartoe gaan? Waar moesten we lezen? Ik weet nog goed wat we hebben gedaan. We hebben het met alle respect voor alle goede materialen, studie en cursus en dagen die er zijn en trainingen die er zijn. Die ik ook van harte aanbeveel. Maar we zijn gaan lezen in de Bijbel. We hebben uren en uren en dagen steeds weer het woord van God opgezocht. Wat is het beeld van de gemeente? En we kwamen steeds weer terug in Handelingen 2. En ik wil daar met u over spreken. Want Handelingen 2 is het prachtig, het verhaal van de gemeente. De Bijbelse gemeente. De gemeente die ontstaan is uit de opdracht van de Heer Jezus. Een gemeente die ook deed wat hij wilde. Daarom ga ik lezen het Handelingen. Weet u, het mooie is, het boek Handelingen in het Grieks heet gewoon praxis. Nou ja, praxis is een zaak voor de praktijk. Ik ben niet zo'n doe-het-zelver, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben meer voor de klusjes van het afhalen van behang, het afhalen van dingen. Het aanbrengen, dat doe ik niet. Maar als ik bij praxis kom, dan zie ik al die mannen, al die spullen allemaal verzamelen. Dan denk ik, nou, daar gaat het om. Maar praxis is het boek van de gemeente. Christen zijn in praktijk eigenlijk. En nou is het wonderlijke dat het opschrift, en u weet, de opschriften boven de Bijbelboeken, die zijn niet geïnspireerd, die zijn ooit bedacht. Die zijn wel mooi gevonden soms, maar er staat de Handelingen van de Apostelen. Maar het grappige is, er wordt eigenlijk helemaal niet zoveel over de apostelen gesproken. Een klein beetje in het begin over Petrus en Johannes, over Jacobus. En Saulus was eigenlijk niet eens een van de apostelen. Dus eigenlijk is die keuze niet eens heel erg denderend. Anderen zeggen, wacht even, het waren de handelingen van Jezus. Want de schrijver Lucas begint ermee om te vertellen alles waar Jezus mee begonnen is te doen. Dus wat Jezus heeft gedaan. Nee, zeg ander, wacht even. Het zijn de handelingen van de Heilige Geest. Want het wordt wel 30, 40 keer gezegd wat de Heilige Geest doet. Ik heb nog een verrassing voor u. Want het is eigenlijk nog anders. Wel 100 keer wordt de naam van God genoemd. Dus wat het eigenlijk is, de handelingen van God in de naam van Jezus, door de kracht van de Heilige Geest, werkzaam in gewone mannen en vrouwen. U zou geen van allen misstaan in die eerste gemeente. Want dat was die eerste gemeente. Dat waren mannen en vrouwen zoals u en ik. En die leefden en beweegden en die waren daar. En God bouwde zijn gemeente door die mannen en vrouwen. Dus de handelingen van God in de naam van Jezus, door de kracht van de Heilige Geest, door de levens van mannen en vrouwen. Handelingen 2, daar ga ik lezen met u. Prachtig gedeelte, Handelingen 2 vanaf vers 41. Dat is de Pinksterdag. Het wonder van de Pinksterdag. Degene die de woorden van Petrus aanvaarde. Weet u, het is zo belangrijk. Petrus predikte op die Pinksterdag. En er gebeurde wat. Ze hoorden het woord en ze lieten zich dopen. Daarom is de Bijbelse doop zo ongelooflijk belangrijk. Ze lieten zich dopen en op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Er is een hele mooie symbolische vergelijking in. Want u herinnert zich ongetwijfeld die dag toen Mozes op de berg was. En het volk, het zat was eigenlijk, en toch iets wilde aanbidden. En het gouden kalf ging aanbidden. Weet u nog hoeveel mensen op die dag stierven? 3000. En hier bij de start van de gemeente strekt God zijn hand uit. En op die dag worden 3000 mensen die worden toegevoegd aan het lichaam van Christus. En dan gaat er iets gebeuren. Ik hoop dat u die woorden in uw hart schrijft. En misschien kent u ze al lang en misschien weet u ze al lang. Maar weet u, in het Koninkrijk van God is het zo belangrijk om opgefrist te worden en opgefrist te blijven. Vroeger stond er in de krant wel eens een klein regeltje. Herhaling is de toverkracht van de reclame. Daarom word je soms helemaal doodziek van reclames. Heb je dat ook niet? Je hoort de hele dag door wat er gebeurt, maar dat is ook de bedoeling, dat einde van de dag je zo gefixeerd bent door, noem maar wat, dat je naar de winkel gaat en je staat in de winkel en denkt, nou moet ik toch dat kopen. Want dat is de kracht van die herhaling. En christenen worden aangemoedigd om te herhalen. Dat is een Bijbels principe. Om het in te prenten, te herhalen. Ik ga er straks iets over zeggen. Maar hier staat dus dit, dat ik bemoedig u daarmee, wat gebeurt er met die discipelen? Er gebeuren 4 belangrijke dingen. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze braken het brood. En ze wijden zich aan het gebed. Wat een prachtig beeld van de gemeente. Dat was eigenlijk waar we naar verlangden toen we bezig waren met het fundament te leggen van die gemeente. Een beeld van wat is de gemeente? En weet u, het mooie is dat met uitzondering van waar het brood gebroken werd als een teken van de viering van het avondmaal, waren dat allemaal elementen die ook voortkwamen uit het Joodse leven. Het waren allemaal gelovigen uit het Jodendom. Die namen een geweldige mooie erfenis mee, waarvan wij ook vandaag zoveel kunnen leren. Want het eerste wat ze deden, dat ze trouw bleven aan het onderricht. En het onderricht, het leren, het onderwijzen is tot op deze dag het fundament van het Joodse leven. Het eerste wat een Joods jongetje of meisje leert, weet u wat dat is? Het allereerste. Dat zijn de woorden, hoor Israël, uw God is één. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Dat zijn de eerste woorden die dat kind leert. Niet in de minimutte of weet ik wat allemaal. Of wat je ook zou kunnen verzinnen. Dat is ook leuk voor later allemaal. Maar het eerste wat ze een kind leren is om die woorden, om God te eren. Woorden uit Deuteronomium 6 vers 4. Weet u wat daar nog meer staat? Luister Israël, de Heer onze God. De Heer is de enige. Prachtig vanmorgen aan Adonai. De Heer is de enige. En deze woorden worden gevolgd door woorden die Jezus eigenlijk het grootste gebod zou noemen. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. En Jezus voegde daaraan toe en u naast als uzelf. En dan zegt de Heer God, houd daarom de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Denk erover na. Prent ze uw kinderen in, spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm, dat zijn die gebedsriemen en dat gebedskastje wat ze op hun hoofd dragen. En als een handband op uw voorhoofd, want daar, hier is het denken gebeurd hier. Schrijf ze op de deurposten, vandaar de mezuza die de mensen op de deur hebben, soms op de buitendeur alleen, soms op alle deuren van alle ruimtes. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Bedoeld om mensen te helpen om te blijven leven het woord van God. En ik weet niet hoe u of jullie dat in je persoonlijk leven ervaren. Maar ik wil een warm pleidooi houden voor het lezen en bestuderen van het woord van God. Zondag alleen is onvoldoende. Fijn dat je er bent. Fijn dat je komt om samen met je broeders en zusters God te aanbidden. Maar het is niet voldoende. Dagelijks tijd te nemen voor het woord van God. Te lezen is de voeding voor elke christen, jong en oud. En we leven in een tijd waarin er zoveel op je afkomt. Je zo bezig gehouden kunt worden. Maar ik wil je echt aanmoedigen om tijd te nemen het woord van God te lezen. Als gezin, met je kinderen, met je kleinkinderen. Om tijd te nemen om het woord van God, zoals God dat zei, ze in te prenten. Dat alle invloeden die van de wereld op hun afkomen, dat er bescherming is omdat ze leven en bewegen vanuit het woord van God. Ze hielden zich trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze luisterden. Zoals wij mogen luisteren naar het woord van God. Het tweede wat ze deden, ze vormden een gemeenschap. Dat was ook niet nieuw. Want het hele Joodse leven is gebaseerd op gemeente zijn, gemeenschap. In het Joodse leven waren allerlei wetten en voorschriften hoe je voor elkaar moet zorgen. Zelfs voor de vreemdeling. Als we nu mensen over vreemdeling horen praten, zeg ik, de Bijbel heeft er al lang gezegd wat je moet doen. Je moet een hart voor vreemdelingen hebben. Ze verwelkomen, ze zelfs betrekken bij de feesten, zegt de Bijbel. Ze vormen een gemeenschap. Een gemeenschap met elkaar waar het woord koinonia vandaan komt. Het derde wat ze deden was het breken van het brood. En dat slaat zowel op de gewone maaltijden als op de viering van het avondmaal. Het was nog maar heel kort ervoor dat ze samen met Jezus het avondmaal gevierd hadden in de opperzaal. En Jezus aan het voorbeeld had gegeven, zei, doe dit tot mijn gedachtenis. Zodat zijn dood en zijn opstanding centraal zou staan in hun leven en hun beleven. En ze bleven trouw in het bidden. Maar heel mooi wat er staat. Er staat niet dat ze ook baden, maar er staat, ze wijden zich aan het gebed. Er werd dus veel gebeden. Ze gingen op naar de tempel, ze namen de gebedstijden in acht. Maar ook in hun persoonlijk gebed, in kleine kringen. En ze doen eigenlijk gewoon wat de kerk altijd heeft gedaan, ook daarna. Leven in gemeenschap met God. En leven in gemeenschap met elkaar. En dan wel volhardend, toegewijd, in de kracht van de geest. Wat is dan het gevolg daarvan, als dat gebeurt? Als u meeleest de handelingen, dan gebeurt er iets moois. Want wat dat gebeurt, dan gebeuren er tekenen en wonderen. Waardoor de mensen met ontzag vervuld werden. Ze hadden weinig anders. Maar ze predikten de boodschap van het kruis en van de opstanding van de Heer Jezus. Prachtig, er staat in een van de gedeelte handelingen. En met grote kracht gaven zij getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. Dat moet toch geweldig geweest zijn? Ze hadden het net beleefd. Ik vertelde u dat wij vorig jaar, maar ook al eerder, hebben Nelly en ik in de graftuin in Jeruzalem gewerkt. Een plek waar je een blik hebt op Golgotha, waar ook het lege graf is. En, onze taak is dan, en mijn taak is dan om groepen rond te leiden. Die maken een kleine rondleiding door die graftuin heen. En daarna dan vieren de meeste groepen, die vieren avondmaal met elkaar. En dan zo prachtig om te zien. Om de reactie, mensen komen daar van over de hele wereld. Vorig jaar mocht ik groepen rondleiden, denk ik zo'n 40, 45 verschillende landen van de wereld. Van alle uithoeken van de wereld. Er komen daar mensen uit China van de ondergrondse kerk die jarenlang geen mogelijkheid hadden om te reizen. Die komen daar en die staan daar. En dan staan ze bij dat lege graf. En lieve mensen, dan zijn ze uitbundig en dan zijn ze vrolijk. Nederlanders zijn wat gematigde, die zijn wat behoudende, die zijn natuurlijk Europese, die zijn... maar dan komen de Brazilianen mensen en die moeten soms af en toe vragen om ze wat rustiger aan te doen. Want die willen dan vieren de opgestane Heer. Maar is er ook wat? Het is een leeg graf. En dan werken we daar. En dat is heel mooi. Want elke ochtend voordat de dag begint, dan maken we de banken schoon. Dan werken we daar. En dan kijken we of er geen papiertjes zijn achtergelaten. En je hebt als mensen die willen graag wat achterlaten in het graf. En papiertjes of soms wel geld. En dan maken we dat schoon. En dan zeggen we zo tegen elkaar als gids. Dat is erg leuk. Heb je nog het graf gecontroleerd? Ja, we hebben even gekeken. Het is leeg. Elke dag opnieuw. En elke dag opnieuw. Wauw, het is inderdaad leeg. Ik heb het nog nooit langs door de dag. Wauw, het is leeg. En dat is de kracht van de opstanding. En moeten die gelovigen, die gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding. En weet u, wij als christenen, wij mogen leven, ook vandaag, elke dag, in die geweldige zekerheid. Wij dienen geen dode God, we hebben geen religie, we hebben geen vorm van godsdienst, maar wij dienen een levende en opgestane heiland. En die eerste discipelen, die getuigden daarvan. En God bevestigde dat met tekenen en wonderen. Er gebeurde wat. Er staat nog iets wat er gebeurde in vers 43. Zij bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze deelden met elkaar. Het socialisme en het communisme zijn latere uitvindingen. Maar Gods plan was al heel lang zo dat mensen voor elkaar zouden zorgen. Dat mensen met elkaar dingen gemeenschappelijk zouden hebben. En vervolgens staat er, ze kwamen trouw en eensgezind naar de tempel. Mooi, hè? Ik denk dat in de tijd waarin we leven, in de kerken waarin we meemaken, gemeenschappen waarin we meemaken, dat best wel eens onder druk heeft gestaan of onder druk staat. Om trouw en eensgezind te zijn. Eensgezind heeft te maken met gezindheid. Het heeft niks te maken met uniformiteit. In China dachten ze, als je alle mensen hetzelfde pakje aangeeft, dan heb je eenheid. Maar daarmee verander je een hart niet. Eensgezind heeft te maken met een hart wat veranderd is. En zij dienden de Heer trouw en eensgezind. En zo gingen ze op naar de tempel. Een van de sleutelwoorden in de Bijbel voor het functioneren van een christen en het functioneren van de gemeente is een aanvulling op dat wij Gods liefde ontvangen en delen en vermenigvuldigen. Dat wij dat in eensgezindheid doen en de eenheid van God bewaren. De gemeente in Roosendaal zijn we ook door best wel situaties heen gegaan, door stormen heen gegaan. Ik was God dankbaar dat een vrouw naast mij stond, die bijna altijd in mijn oor fluisterde, maar bewaar de eenheid. Laat mensen dingen, keuzes maken, misschien anderen, het is prima, de een die wil naar deze winkel, de ander die andere winkel, allemaal heel goed. Maar bewaar de eenheid, laat niets tussen die eenheid komen. En hou de hart van je deur en de hart van je gemeente open. Want als alles misschien gebeurd is en beleefd en gedaan is, verlangen mensen weer terug naar de plek waar die liefde van God voelbaar is, tastbaar is, waar eensgezindheid is en waar eenheid is. En dat is wat de duivel altijd kapot wil maken. Want hij is een vernietiger, een dief, een rover vanaf het begin. De gemeente die leefde in die kracht, trouw en eensgezind. En ze braken het brood, staat er aan huis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ach, ik vind dat zo mooi, dat is zo simpel. Ze braken het brood aan huis, dus ze namen ook tijd met elkaar om het avondmaal te vieren. En ze gebruikten hun maaltijden in geest van eenvoud en vol vreugde. Ik weet niet of u wel eens in al die bladen kijkt die je bij de supermarkt kunt krijgen. Al die luxueuze maaltijden die je kunt klaarmaken, dat is prima. Maar ik meen dat de spreukendichter al zei dat het beter is om eenvoudig iets te hebben dan een vet gemest kalf of wat ook op tafel. Je kunt de meest luxueuze maaltijd hebben en totaal een waardeloze avond hebben of een waardeloze tijd met elkaar hebben. De discipelen die gebruikten hun maaltijden in een geest van eenheid en vol van vreugde. Wat een prachtig principe. Ze waren blij met wat ze hadden. Ze waren vreugdevol met wat ze hadden. En weet u wat het vervolg daarvan was? Had een groot effect, niet alleen op hun leven, maar in vers 47. Zij loofden God en stonden in de gunst bij het volk. Dat is heel bijzonder. Bij het hele volk. Als je leven toegewijd is aan de levende Heer. Als je leeft in gemeenschap met elkaar, dan heb je ook reden om God te loven. Dan heb je reden om God te prijzen. Al die andere dingen houden je af. Verdeeldheid in je hart. Onvergevingsgezindheid naar je broer of zuster belemmeren je lofprijs en je aanbidding. Je kunt wel doen alsof. Maar het gaat om de echtheid van je hart. Het gaat om de echtheid van je hart. En zij loofde God en stond de gunst bij het hele volk. En er staat, de Heere breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Dat is mooi, hè? Mensen wilden gered worden. Die zagen dat. Dat waren aanstekelijke christenen. Dat is toch prachtig? Die hadden nog nooit van visjes of kruisjes op hun... Je had nog geen bumperstickers in die tijd, al dat dingen neer. Maar de mensen wilden gered worden. Die zeiden tegen hen, wat jij hebt, dat wil ik ook hebben. Dat waren aanstekelijke christenen. Toen de gemeente in Roosendaal pas bestond, toen ging het woord, wij wonen natuurlijk in een katholieke omgeving, en het woord verspreidde zich een klein beetje zo van, er gebeurde iets, er was iets heel nieuws. En op een dag staat een van de vrouwen uit de gemeente, die staat bij de groenteboer in de wijk, waar de gemeente is ook. En de groenteboer die kijkt eraan en die zegt tegen haar, ik moet eens wat aan jou vragen. Jij hebt iets. Ja, dat, u weet hoe mensen dat dan, die durven niet gelijk, die gaan dan met een omweg. Jij straalt toch iets uit, of zo. Wat is er? En er komt nog zo'n vrouw hier, die heeft datzelfde. Uiteindelijk wat hij wilde vragen is, waar doe je? En zij vertelde, ja, ik kom in de evangelische gemeente hier, in de levensschool, hier vlakbij. Oh, zegt hij, nou is het duidelijk. En mijn vrouw kwam iemand tegen, een oud collega van haar, en die zegt, mensen zijn natuurlijk heel erg open voor allerlei occulte zaken, ook in Brabant was dat heel erg zo. En die zegt, jullie hebben toch zo'n soort uitstralingsbeweging, hebben jullie zo. Leuk als ze dat van je zeggen. Als je iets uitstraalt, dat is nog eens een getuigenis, dan moeten ze nog wel begrijpen wat je uitstraalt, dat is het vervolgende. Maar dat is dan de kans die je krijgt om te vertellen. Maar het is toch prachtig als de mensen in Boskoop zijn, je buren zeggen, wat heb jij? Of als je collega zegt, joh, ik heb zo'n rot weekend, wat heb jij gisteren gedaan? En jij zegt, joh, ik was in de gemeente. Dat is toch prachtig om dat te getuigen. Ik was samen met andere gelovigen. Wat een kans hebben we toch om te getuigen van de levende Heer. Om niet bescheiden te zijn en terug te houden, maar openlijk te vertellen van wat God in onze levens doet en gedaan heeft. Omdat de mensen hier die zeiden, die wilden eigenlijk gered worden. Die wilden gered worden. Elke volgende bladzijde, misschien doet u dat regelmatig, maar telkens als ik Handelingen lees, dan lees je eigenlijk het boek Praxis. Het praxis van het christen zijn. Het praxis van het gemeenteleven. Weet u wat een geweldige uitdaging is dat? Sinds vorig jaar ben ik weer betrokken bij het werk van Willow Creek, Willow Creek Nederland. Het is een werk wat ontstaan is uit een gemeente in de buurt van Chicago, van Bill Hybels. En Bill heeft een Nederlandse achtergrond. Daar schaamt hij zich ook niet voor. Deze zondag spreekt hij over, erg leuk, ze zijn met financiën bezig. Hij spreekt deze zondag in die grote kerk over hoe de Nederlanders met geld omgaan. Dat is erg leuk, ik ben benieuwd wat hij erover gaat zeggen. Ik moet het nog eens nalezen. Maar daar spreekt hij over in Amerika. Hij is dus van Nederlandse achtergrond. Maar hij is een jaar of 30 geleden met een handjevol mensen een gemeente gestart. Een gemeente is een enorme grote gemeente. En zij organiseren ook conferenties die gericht zijn op mensen die leiding geven, maar ook alle mensen die verantwoordelijkheid dragen. En een jaar of 20 geleden, bijna 20 jaar geleden, had ik het voorrecht om voor de eerste keer met een aantal voorgangers en predikanten mee te gaan naar die gemeente in de buurt van Chicago, om dat te zien daar. En het was natuurlijk allemaal mega. Amerikaans is allemaal mega. Hè? Dat is allemaal veel groter. Maar weet u, ik denk, als ik aan die gemeente denk, denk ik niet aan de 10.000 of 12.000 leden die er waren. Maar wat ik daar zag, was hetzelfde wat wij met die paar honderd beleefden in Roosendaal. Om een gemeente te zijn naar het beeld van de Bijbel. Hun motto was, Handelingen 2. Zo willen we kerk zijn. En of je dan met 200 bent of met 20.000, dat principe is ongewijzigd hetzelfde. En God wil mensen gebruiken. Ik zal nooit vergeten, een van de meest ontroerende dingen die ik daar vond was de inzet van vrijwilligers. Zoveel mensen die zich inzetten. Nou, op het parkeerterrein, daar staan dus 4.000 auto's of zo. Dat is wat iets groter dan het parkeerterrein hiervoor. Maar dat moet allemaal geregeld worden. En het hoofd van de parkeerdienst was een professor. En we hoorden die man zijn getuigenis geven. En de professor zou je toch gebruiken voor het onderwijs in de gemeente. Hij zei, nee, God heeft mij de gave gegeven te dienen. En elke zondag geniet ik hier als ik al die auto's de weg mag wijzen waar ze moeten staan. Niet op een bord dingen schrijven, maar gewoon zeggen van, gaat u daar, welkom in onze kerk, welkom in onze kerk. Dat trof me zo diep, dat de zegen van die gemeente lag in de kracht van het verlangen om een gemeente te zijn naar het beeld van het Nieuwe Testament. Het motto van die gemeente was en is nog steeds hetzelfde. En misschien nog wel sterker geworden. De kerk van Jezus Christus, de gemeente van Jezus Christus, die de boodschap verkondigt van Jezus Christus, de gemeente van Jezus Christus is de hoop voor deze wereld. En ik hoop dat u er amen op kunt zeggen. De gemeente van Jezus Christus in Boskoop, deze gemeente is de hoop voor deze wereld. Ik ben geen pessimist. Absoluut niet. Maar als ik mijn krant lees en als ik het nieuws kijk en alle ontwikkelingen om ons heen gebeuren, dan is er heel veel reden voor onzekerheid. En heel veel mensen zijn onzeker. Ik hoorde gistermorgen de grote aantallen mensen die jaarlijks een poging tot zelfmoord doen in Nederland. Uitzichtloos, hopeloos, geen uitzicht hebben. Mensen die volkomen in paniek raken omdat ze naar de beurscijfers kijken, niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen. Ik heb ooit vroeger bij een ingenieursbureau gewerkt en mijn baas, het eerste wat hij elke ochtend deed was de koers te lezen in de krant. Dat bepaalde verder de stemming van zijn dag. Want als je daarop gefixeerd bent, dat daarop gebouwd bent, is dat je leven. Ik ben niet pessimistisch, maar ik geloof dat we in een tijd leven waar het ook voor onze jonge mensen steeds moeilijker zal worden. Keuzes te maken, om je standpunt in te nemen, om je plaats te bepalen met alles wat op je afkomt. En daarom geloof ik dat de gemeente van Jezus Christus de hoop is voor deze wereld. Ik geloof daarin. Ik geloof erin dat deze gemeente, andere kerken en andere plaatsen in dit land, plaatsen waar mensen de werkelijkheid van het evangelie beleven, dat zij het verschil kunnen maken. En dat mensen er komen die gered willen worden, die uit die onzekerheid van het leven, uit die hopeloosheid van het leven, willen komen op een plek waar het veilig is. Daar geloof ik in. Paulus die schrijft er heel veel over. In de brief aan de Efeze, ik heb daar bijna al een klein stukje uit gelezen, maar ik ga er nog een stukje uit lezen met u samen. In de brief aan de gemeente Efeze maakt Paulus nog eens extra duidelijk hoe dat in de praktijk gaat. En ik hou daarvan omdat het niet zomaar alleen maar een soort lesje is, maar het is gewoon aanschouwelijk onderwijs van wat God wil doen. Een boodschap voor jong en oud. En ik wil dat bewust zeggen tegen jongeren en ouderen. Door genade van God mochten wij keuzes maken naar die niet, hoewel jong waren. We waren 17, 18 jaar toen wij samen ervoor kozen om de weg met God te gaan. En dat we hier staan, bedanken wij aan de trouw en aan de genade van God. Door alle omstandigheden, door alle stormen van het leven. Deze zomer, afgelopen zomer, heeft ons opnieuw gesterkt, ons bewust gemaakt dat je maar één plek hebt waar je veilig bent. Bij de Vader God. Dat er maar één plek is waar je troost kunt vinden als je gelooft in de hoop en de overwinning van de Jezus. De overwinning aan het kruis. Zijn dood en zijn opstanding. Als je geschud wordt en je mag terugkomen op dat fundament. Jong en oud. En weet je, ik wil wat tegen jongeren zeggen. Jullie zijn niet de kerk van de toekomst. Luister goed, ik ben nog niet klaar. Jullie zijn de kerk van vandaag. En als je je vandaag toewijdt, dan zul je ook straks in de toekomst zijn gemeente zijn. Lieve ouderen, daar hoor ik zelf bij. Jullie zijn niet de gemeente van het verleden. Jullie zijn ook de gemeente van het heden. En jullie hebben elkaar nodig om te functioneren. En ik daag jonge mensen uit om zich te blijven toewijden. Met alles wat er op je weg kan komen. Alle dingen die om je heen gebeuren. Om je te blijven toewijden. En ik wil ouderen uitdagen om toegewijd te blijven. Niet te denken van, oh, dat heb ik allemaal al gehoord en beleefd. Want in 1953 was ik daar. In 1955 heb ik dat meegemaakt. Dat is niet voldoende. Vandaag leven in de kracht van zijn woord. Vandaag leven met de blijdschap van zijn overwinning. Vandaag leven dat de liederen je nog raken. Als we zo vanmorgen zingen, weet u, dan raken liederen. Maar er waren een paar liederen bij die ik niet ken. Ik ken vrij veel liederen, maar een paar liederen die ik niet ken. Wat mooi is dat. Mensen zich uiten, mensen teksten maken. Maar die raken mijn hart. En dat is ook mijn gebed en verlangen. Dat in het ouder worden ik enthousiast zal blijven over wat God doet. Door jongeren, met jongeren en met mij samen. Dat de jongeren tot bemoediging kunnen zijn. Oud en jong. Ouderen zijn niet de kerk van het verleden. Zij zijn ook de kerk van het heden. En dat je samen jong en oud bouwt aan een kerk van Jezus Christus. En blijft bouwen aan een kerk van Jezus Christus. Die de hoop is voor deze wereld. En ik ga eindigen met een gedeelte uit Efeze 4. Dat ga ik met jullie lezen. Ik ga er weinig over zeggen, maar ik ga het zoveel mogelijk lezen. Efeze 4. En ik hoop dat je meeleest. Dat je het wilt gebruiken in je persoonlijk leven. Je leven als gemeente. In je verlangens die jullie hebben om samen te blijven groeien. Om samen te zijn als dat beeld van die gemeente. Het handelingen waar de wereld om ons heen iets ziet en iets merkt. En eigenlijk een verlang ontstaat dat je buren en je mensen, je collega's en je medescholieren, mensen om je heen zeggen, oh, wauw, wat is dat? Wat beleef je? Wat heb je? Prachtig gedeelte handeling in Efeze 4. Dan zegt Paulus dit, vanaf het eerste vers. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Span u in. Om dan samen binnen de kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Mooi hè? Paulus zegt dat je de eenheid moet bewaren. Daar moet je ook voor inspannen. Daar moet je wat voor doen. Daar moet je keuzes voor maken. Daar moet je bereid voor zijn om ook soms de onderste weg te gaan. Met het voorbeeld van Jezus, die altijd de onderste weg ging. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Één Heer, één geloof, één doop. Één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Dat mag je op een andere manier beleven. Misschien beleeft de traditionele kerk het hier anders dan jullie het beleven. Dat is wel duidelijk. Op zondagmorgen van de zomer zaten we in de oude kerk in Putten. Hartje van het dorp. De kerk die heel bekend is geworden omdat daar die kerk was waar al die mannen verzameld werden die gedeporteerd werden en omgekomen zijn. Bijna allemaal. En wij wisten eigenlijk helemaal niet zo. We wisten alleen dat het een traditionele kerk was. Er werden psalmen gezongen op hele noten. De eerste keer in mijn leven dat ik in een kerk was waar psalmen werden gezongen op hele noten. Even wennen. Was ook steeds te vlug met inzetten. Maar een prediking uit het woord van God, die in elke gemeente op zijn plaats zou zijn. Stamvolle kerk. Je mag het anders beleven. Maar het gaat om die ene hoop, die ene roeping, dat ene geloof, één God en Vader. En geef elkaar de ruimte. Geef elkaar de ruimte. Maar bewaar die eenheid. Vers 7. Aan ieder van ons is genade geschonken, naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, en dat is Psalm 68, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan ook dat hij is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij is afgedaald, het is hetzelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsfeer om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Dat gaat over Pasen en Pinksteren. Prachtig die tekst, daar zou ik een hele preek over kunnen houden. Maar Psalm 68 is Gods zegentocht. Toen Jezus opstond uit de dood, toen deelde hij ook uit gaven waardoor we vandaag mogen leven en bewegen. Waardoor mensen zich mogen laten gebruiken met de gaven die God ze heeft gegeven. Die heeft God gegeven. En hij is het. Vers 15. Die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraars om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Als u vanmorgen wordt toegerust door het preken van het woord, is dat niet straks in uw tuintje te zeggen van nou, is het best alweer om in de tuin te zitten, weet ik eigenlijk niet, maar goed. Zon schijnt in ieder geval. Niet te denken van nou, dat was het wel. Maar de bedoeling van het woord van God en de bedoeling van de tijd van de bidding is dat je toegerust wordt om wat te doen. Om mee bezig te denken, Heer, wat kan ik hiermee doen? Hoe kan ik in praktijk denken? Om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. Van de tot volwassendom gekomen volheid van Christus. Dan zijn wij geen onmondige kinderen meer, die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Weet u, er kan van alles op je afkomen. Door elke gemeente, door elke kerk gaan alle mogelijkheden van wind van leer kunnen komen. Maar als je gebouwd bent op het fundament van het woord van God, dan kunnen de stormen komen, erin kunnen om je heen gaan, maar je zult standvastig blijven staan op dat fundament, het woord van God. Je hoort dingen aan, je denkt het is goed, maar het zal me niet in de war brengen. En dan, vers 15, dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Is dat niet prachtig? Hij is het hoofd van de gemeente. Jullie mogen dankbaar zijn dat je oudsten die verantwoordelijkheid geven. Maar ze zijn ondergeordend. Hij is het hoofd van de gemeente, Christus. En dan staat er, vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang. En wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Weet u, prachtig beeld. Het functioneren van het lichaam wordt vergeleken met het functioneren van je eigen lichaam. Toen wij deze zomer bij onze zoon stonden op de intensive care, waren op een ogenblik alle vitale functies uitgeschakeld. Alles. Dan kan een lichaam niet meer leven. Als wij uitgeschakeld worden binnen het lichaam van de gemeente, door wat voor reden ook, dan kun je niet leven. En dan kan het lichaam niet leven. En toen in het proces, stap voor stap, kwamen er dingen weer die gingen functioneren. Er kwamen momenten dat niets functioneerde. Dat u hulp nodig had van nierdialyse en al die andere dingen meer. Maar langzaam kwam het lichaam weer tot leven. Herstelde het zich. Dan zie je dat het weer gaat functioneren. Zo is het ook in de gemeente. Zo is het met u en jouw leven, met mijn leven. Er kunnen allerlei redenen zijn. Allerlei dingen gebeuren in het leven. Waardoor we niet meer functioneren. Waardoor het lichaam ook niet functioneert. Maar het verlangen van God is altijd. Dat we ons toewijden aan dat hoofd Jezus Christus. De diepe overtuiging van wat hij voor ons heeft gedaan. De eerste gemeente had weinig andere kennis dat ze hem verkondigden. Daar waren ze vervuld mee, daar dachten ze over na. Dat beleefden ze. En weet u, dat geloof ik ook dat we vandaag mogen beleven. En dan zegt de Bijbel dit. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang. En wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Lieve mensen, je hebt elkaar gewoon nodig. Je hebt elkaar gewoon nodig. Om samen lichaam te zijn. Tot eer van hem. Dat is het beeld van de Bijbelse gemeente. En mijn gebed vanmorgen voor u en voor jullie is, ook al heb je het misschien 100 keer gehoord, of misschien voor de 2e keer of de 1e keer, dat je het woord van God zult omarmen en zal zeggen, Vader, dit verlang ik in mijn leven. Ik wil niks en dan ook niks toelaten wat dat verhindert, waardoor ik niet zo u toegewijd zal zijn. Het begint met onze toewijding aan Hem. En al het andere is daar het gevolg van. Is dat niet geweldig?